En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Johannes 21, vers 1 tot en met vers 14. De te zingen psalmen zijn psalm 107, vers 12, psalm 63, vers 1, 2 en 3, psalm 89, vers 7 en psalm 146, vers 8. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Johannes 21, vers 1 tot en met vers 14. De te zingen psalmen zijn psalm 107, vers 12, psalm 63, vers 1, 2 en 3, psalm 89, vers 7 en psalm 146, vers 8. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste aller koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van psalm 107, het 12e vers. Zij die de zee bevaren, met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. En wat er verder volgt in psalm 107, 12e vers.
Thank you.
Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord andermaal in het evangelie naar beschrijving van Johannes, waarvan wij lezen hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 14. Wij noemen u als onze schriftlezing Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Na deze openbaarde Jezus zelf wederom den discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zei tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zei tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipelen dan, welken Jezus lief had, zeiden tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus, dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 300 ellen slepen het net met de vissen. En als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zei tot hen: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. En Jezus zei tot hen: komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
Gemeente, zonder mij kunt gij niets doen. Deze woorden uit Johannes 15 hebben de discipelen gehoord op de paasavond. Maar zo hebben we vanmorgen overdacht, de waarheid van deze woorden hebben ze beleefd in die lange nacht waarin zij wel gevist hebben, maar niets gevangen hebben. En we hebben vanmorgen gehoord, dat is nu bevinding, dat wij bij het licht van de Heilige Geest in eigen leven de waarheid van het woord leren zien en verstaan. Zonder het licht van de Heilige Geest kunnen we die waarheid wel toestemmen, maar dringt ze niet door tot in ons hart en leven. Maar wanneer wij die waarheid mogen zien bij het licht van de Heilige Geest, dan bevinden wij dat het woord waar is. Maar we mogen vanmiddag nog een stapje verder zetten en zeggen, bevinding is niet alleen dat wij de waarheid van het woord in ons eigen leven bevinden, maar bevinding is ook dat wij de zegen van het woord in eigen leven bevinden. Want het is niet alleen een ontdekkende waarheid, zonder mij kunt gij niets doen. Maar het is ook een woord vol van zegeningen, zonder mij hoeft u het niet te doen. De Heere zal in alle dingen voor zijn discipelen zorgen. En bij deze nadere les willen we vanmiddag stilstaan. Tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen, Johannes 21, de versen 1 tot en met 14, stonden we vanmorgen stil bij de versen 1 tot en met 7a. Vanmiddag vragen de versen 7b tot en met 14 onze aandacht. En we lezen alleen het 14e vers nogmaals. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij de openbaring van de opgestane Jezus aan de zee van Tiberias als een vervolg op vanmorgen. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats het verlangen naar de Here. Daarvan lezen wij in het tweede deel van vers 7. In de tweede plaats het onderwijs van de Here. Daarvan lezen we in de versen 8 tot en met 11. En in de derde plaats het middagmaal met de Here. Daarvan lezen we in de versen 12 tot en met 14. Dus nogmaals, de openbaring van de opgestane Jezus aan de zee van Tiberias. Drie gedachten. Allereerst het verlangen naar de Here. Als tweede het onderwijs van de Here. En als derde het middagmaal met de Here. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij Psalm 63, vers 1, 2 en 3. Psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God. U zoek ik met verlangen. Vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En vers 3. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. En wat daar verder volgt in vers 1, 2 en 3 van Psalm 63.
Thank you.
Gemeente, opnieuw worden wij in de geschiedenis meegenomen naar de oever van de zee van Tiberias. Op zo'n 100 meter afstand van de oever zien wij een vissersbootje op het water. In dat bootje is het een en al bedrijvigheid. De 7 vissers zetten al de krachten in die ze hebben, maar ze kunnen het overvolle net niet binnenboord krijgen. Zoveel grote vissen spartelen er in het net. Er zit voor hen niets anders op dan het net achter het bootje aan te slepen door het water naar de oever. En te midden van al die bedrijvigheid zien wij een van de discipelen op dat bootje die niet meedoet. Hij staat met verwondering naar de man die daar aan de oever staat. Hij was het die hen dat wonderlijke bevel en ook die wonderlijke belofte gegeven had. Werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En nu ziet Johannes wie deze man is. Een heilige vreugde straalt uit zijn ogen. Hij, het is de discipel welken Jezus lief had. En we hoorden vanmorgen het woordje welken met de naamvals en maakt ons duidelijk dat het allereerst gaat om de liefde van Jezus tot Johannes. Maar waar die liefde uitgaat, daar is wederliefde altijd het gevolg. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Deze Johannes ziet het als eerste. Het is eigenlijk, en dat is een opvallende overeenkomst, net als op de paasmorgen. Daar hebben we een aantal weken eerder bij stilgestaan. Toen was Johannes ook de discipel die het als eerste zag. En zag het en geloofde. En zo is ook in deze geschiedenis Johannes de eerste die het ziet. En ook die het echt ziet. Het is de Heere. Wat laat dat ons zien, gemeente? Wel, de ogen van de liefde zijn altijd de ogen die als eerste zien. En als eerste hem herkennen in het werk van zijn handen. De ogen van de liefde zien als eerste, maar Johannes heeft het niet voor zichzelf gehouden. Liefde maakt altijd gunnend, gemeente. En dat is nog steeds zo. Waar de Heere die liefde laat uitgaan naar uw hart, kan het niet anders of u krijgt uw naaste op het oog. Wie weten mag van het wonder, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, die zal zo heel anders naar een ander gaan kijken. Dan gaan wij het leven van de ander zien in eeuwigheidslicht. U krijgt een ander op het oog. En zo is het ook bij Johannes. Hij kan het niet voor zich houden, maar hij zegt het tegen Petrus. En laten we daar niet te snel aan voorbij lezen, gemeente, en eerst de vraag stellen, waarom zegt Johannes dat juist tegen Petrus? Het staat er met zoveel woorden niet bij. Maar wanneer wij schrift met schrift gaan vergelijken, is er toch iets te zeggen. Er loopt namelijk een lijn vanuit deze geschiedenis naar wat eerder gebeurd is in de zaal van Caiaphas. U weet wel, de verloochening van Petrus. Toen had Jezus 3 maal verloochend en gezegd, ik ken hem niet. En straks, na deze geschiedenis, als het middagmaal gehouden is, zal Jezus 3 maal aan Petrus vragen, hebt gij mij lief? En u ziet, dat is een heel belangrijke overeenkomst. Wat er dus in de zaal van Caiaphas is misgegaan, dat zal straks hier aan de oever van de zee van Tiberias door Petrus worden herroepen. Behalve dat zijn er nog 2 overeenkomsten aan te wijzen tussen beide geschiedenissen. Het lijkt maar een klein detail en we zouden eraan voorbij lezen. Maar Johannes schrijft in zijn evangelie 2 keer over een kolenvuurtje. De eerste keer in de zaal van Caiaphas en de tweede keer in onze tekst. Of Petrus het opgemerkt heeft en of hij ook teruggedacht heeft aan dat eerdere kolenvuur, wie zal het zeggen? Maar voor ons als lezers is de overeenkomst veelzeggend. En dan is er nog een belangrijke overeenkomst en die brengt ons bij de vraag waarom Johannes het als eerste tegen Petrus gezegd heeft. Want wie waren er van de discipelen bij in de zaal van Caiaphas? We lezen in hoofdstuk 18 Petrus en de andere discipel. En omdat Johannes in zijn evangelie nooit zijn eigen naam noemt, gaan we ervan uit dat het Johannes zelf geweest is. En Johannes heeft er in hoofdstuk 18 voor gezorgd dat Petrus binnen mocht komen in de zaal van Caiaphas. Johannes was daar bekend, hij werd zo toegelaten, Petrus niet. Johannes heeft bemiddeld en ervoor gezorgd dat Petrus binnen mocht komen. En diezelfde Johannes die er eerst voor zorgde dat Petrus de zaal van Caiaphas binnen mocht komen, die ervoor gezorgd heeft dat Petrus kwam in de zaal waar hij zo diep gevallen is, diezelfde Johannes zegt nu als eerste tegen Petrus: het is de Heere. Gemeente, hoe reageert Petrus? Dat lezen we in vers 7. Simon Petrus, dan horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. Johannes is de eerste die het ziet. Petrus is de eerste die gaat. Petrus, de vurige Simon, hij denkt niet langer aan het vissen. Hij denkt ook niet langer aan de andere discipelen die hun handen meer dan vol hebben met dat net. Petrus denkt op dat moment alleen aan die man die staat op de oever. Hij werpt zichzelf in de zee. Dat wil zeggen, hij springt overboord en al zwemmend of al wadend, afhankelijk hoe diep het water geweest is, zien we hem gaan naar de oever. Het is de Heere. En Petrus, hij wil bij hem zijn. Hij kan niet wachten totdat het scheepje aan de oever gekomen is. In de haast van zijn liefde gaat hij alvast vooruit. Gemeente, als wij Petrus zo zien gaan, zich haastend om bij Jezus te komen, dan heeft dat iets ontroerends in zich. Vindt u niet? Als hij hoort dat het de Heere is, wil hij naar Jezus toe. En, zo schrijft Matthew Henry bij deze geschiedenis, zij die eens met Jezus geweest zijn, zullen bereid zijn om zelfs door een stormachtige zee heen te zwemmen, als zij maar weer bij hem kunnen komen. Want het is de liefde die trekt. Zekere gemeente, we moeten ook eerlijk zeggen dat de liefde van Petrus iets onstuimigs over zich heeft. Jongens en meisjes, stel je eens even voor dat al die 7 discipelen op dat moment gedaan hadden wat Petrus deed. Stel je eens voor dat ze allemaal overboord gegaan waren op weg naar de oever. Hoe moest het dan verder met die grote vangst? Het is maar goed dat ze dat niet allemaal gedaan hebben. Maar het is tegelijk zo treffend, gemeente, dat er één is die het wel doet. Wat laat dat ons zien? Er is onder degenen die de Heere vrezen een groot verschil in karakter, in aard, in onstuimigheid. Dat zien we bij de discipelen en dat geldt nog steeds. Het is niet zo dat iemand met het meest onstuimige karakter altijd ook de meeste opwas kent in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Maar het is zo heel onderscheiden. Het oog van Johannes en de daad van Petrus, heel verschillend. Maar het zijn beiden de duidelijke bewijzen dat zij hem liefhebben, omdat hij hen eerst heeft liefgehad. En van daaruit komt een vraag naar ons toe, gemeente. Hoe uw geestelijk leven, als het er zijn mag, gevormd en geleid is, hierin stemmen toch al de kinderen Gods overeen in hun hart. Zoals Matthew Henry bij deze geschiedenis schrijft. Als zij eens met Jezus geweest zijn, dan zijn ze bereid om zelfs door een stormachtige zee heen te gaan, als zij maar weer bij hem zijn. Want zo had Petrus eerder gezegd: Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Gemeente, voordat Petrus het water inspringt, staat er nog iets in vers 7. Hij omgorde het opperkleed, want, zo staat er tussen haakjes, hij was naakt. U weet misschien wel, als onze statenvertalers ter verduidelijking één of meerdere woorden hebben toegevoegd, dan staan die woorden schuin gedrukt in onze Bijbel. Dat wil zeggen, u vindt die woorden niet rechtstreeks in de grondtekst, maar ze zijn, om er een goed lopende zin van te maken, eraan toegevoegd. En u ziet ook dat de zin in vers 7 eigenlijk gewoon doorloopt. Als we de woorden tussen haakjes weglaten. En waarom staan die woorden nu tussen haakjes? Wel, deze woorden staan wel in de grondtekst. Maar het is alsof Johannes de zin even onderbreekt om ons op iets te wijzen. Iets wat voor onze tekst belangrijk is om te begrijpen. En waarom is dit nu zo belangrijk, gemeente? Wel, om dat te begrijpen moeten wij eerst dit weten. In Israël kende men twee soorten kledingstukken. Het onderkleed, in de Bijbel ook wel de lijfrok genoemd, en het opperkleed. Het opperkleed, dat was een grote mantel die je op verschillende manieren om je heen kon slaan. En nu kan dat omgorden in onze tekst twee dingen betekenen. Of iemand heeft het opperkleed wel aan, maar dat kleed hangt wat los om hem heen. Dan zou bedoeld kunnen zijn in onze tekst dat Petrus dat loshangende opperkleed met een gordel samenbindt. Want wij stellen ons allemaal voor, als je een loshangende grote wijde mantel draagt en je moet door het water heen, dan belemmert zo'n mantel je alleen maar. En het zou dus kunnen zijn dat Petrus, die mantel wat los om zich heen draagt, hem eerst vastbindt om het voor zichzelf wat gemakkelijker te maken om door het water heen te gaan. Maar nu staat er tussen haakjes bij in vers 7, want hij was naakt. En dat wil in de taal van de schrift dit zeggen, gemeente. Petrus draagt op dit moment geen opperkleed. Dat had hij afgelegd. Waarschijnlijk om zich wat vrijer te kunnen bewegen. Wanneer men in die tijd een opperkleed aflegde om te gaan werken, dan werd dat ook genoemd dat iemand naakt was. Al was dat in de tijd van de schrift zeker geen schande wanneer iemand dat deed voor zijn werk. Maar nu omgort Petrus zichzelf. En wanneer doet hij dat? Als hij van Johannes hoort dat het de Heere is en hij verlangt om naar de Heere toe te gaan. Juist dan bedenkt Petrus dat hij eerst zijn opperkleed aan moet doen. Waarom? Omdat hij zonder opperkleed naar Jezus niet wil gaan. want het is de Heere. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, zelfs over de vissen van de zee aan toe. Wat zien we dus in deze geschiedenis, gemeente? Bij Petrus gaan de liefde tot de Heere en de eerbied voor de Heere samen op. En die twee gemeenten horen in een gezond Bijbels evenwicht bij elkaar. Liefde tot de Heere en eerbied voor de Heere. En als wij weten, gemeente, dat al de schrift van God gegeven is en nuttig is tot lering, dan geldt dat ook van deze dingen. En dan mogen we elkaar eerlijk een vraag stellen, waarmee we ook onze eerste gedachte gaan besluiten. Gemeente, jong en oud, liefde tot de Heere en eerbied voor de Heere, horen die ook in u, in jou, in mijn leven bij elkaar? Zijn ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden, omdat wij weten dat het niet anders kan? Liefde en eerbied, ze horen bij elkaar. Gemeente, die vraag is op twee manieren ontdekkend. Op twee manieren. Want er zijn mensen die aan de uitwendige eerbied genoeg hebben, zonder dat zij weten van de liefde tot de Heere en zijn dienst. Zij letten, om het met een woord uit de geschiedenis te zeggen, wel op het opperkleed, maar de liefde die dringt, verstaan zij niet. Zij kunnen het niet met Johannes zeggen: wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan is die vraag heel ontdekkend, gemeente. Want als er in ons leven eerbied is zonder liefde, dan is het zoals de schrift ergens anders zegt: de gedaante van de godzaligheid zonder de kracht van de godzaligheid. Die vraag is ook op een andere manier ontdekkend. Er zijn ook mensen, gemeente, en opvatting die ook in onze tijd, in de breedte van het kerkelijk leven, meer dan eens klinkt. Mensen die zeggen: als het in je hart maar in orde is, dan doet de buitenkant niet mee. Dan zit het hem daar niet in. Maar bij Petrus zien we het zo anders. Liefde tot de Heere en eerbied voor de Heere, ze horen bij elkaar. Gemeente, denken wij daar wel aan? Vanmiddag verschijnen wij ook voor het aangezicht van de Heere in zijn huis. Leeft het dan, als wij gaan naar Gods huis, nog wel eens in het hart van een jongere of oudere? Klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont, waar zijn heiligheid hare glans verspreidt. Heilig toch en te eren, 'tis de Heere der Heren. Bij Petrus zien wij, het gaat samen op in een gezond Bijbels evenwicht. Liefde is gevuld met eerbied. En eerbied is gevuld met liefde. En zo haast hij zich naar de plaats waar Jezus is. En zo komen we bij onze tweede gedachte. Het onderwijs van de Heere. Gemeente, in gedachten zien wij ondertussen, waarschijnlijk als Petrus al als eerste aangekomen is aan de oever, ook de andere zes discipelen met het scheepje komen. De laatste 200 ellen, een afstand van ongeveer zo'n 100 meter, slepen zij het zware net vol met grote vissen achter zich aan door het water. Zo komen alle discipelen uiteindelijk aan het land. Weet u wat we daarin zien, gemeente? Wel, de discipelen zijn heel verschillende mensen. Maar de Heere gebruikt ze allemaal. En zo is het nog steeds. De Heere heeft in zijn koninkrijk mensen als Johannes, die als eerste zien. De Heere heeft in zijn koninkrijk mensen als een Petrus, mensen die genegen zijn om als eerste te doen. Maar de Heer heeft in zijn koninkrijk ook mensen, net als de andere discipelen, die meer op de achtergrond staan. Misschien wel voor het oog niet zo in beeld zijn, maar ze hebben wel een taak. Want die grote vangst moet aan de oever gebracht worden. En zo zal het straks ook zijn. Als wij verder gaan lezen in de handelingen hoe het met de discipelen gegaan is, dan zal het u opvallen dat wij al heel snel van sommige discipelen niets meer horen. Hun levensweg is heel verschillend verlopen. Niet allemaal hebben ze dezelfde plaats in Gods koninkrijk. Dat is ook niet het belangrijkste. De grote vraag is deze: of wij een plaats in dat koninkrijk mogen hebben en ons leven in de dienst des Heren mogen besteden. En daar wil de Heren allemaal mensen voor gebruiken. Vaders, moeders in de gezinnen, soms op een plaats voor de mensen verborgen, misschien wel in de rekening van de samenleving niet in tel, maar de Heere wil ze gebruiken. En dat is het voornaamste. Pas als de discipelen aan de oever gekomen zijn, is er nog iets waar hun oog op valt. Want aan de oever waar Jezus staat, daar brandt een kolenvuurtje. En op dat kolenvuurtje wordt vis gebakken en er ligt ook brood bij. Hoe wonderlijk is dat? En gemeente, als Jezus eerder eens een schare van 5000 mensen te eten gegeven had, hoeven wij nu niet de vraag te stellen waar de brood en de vis vandaan komen. Daar heeft Hij voor gezorgd. Dat is wel duidelijk. En wat is de les die Jezus aan zijn discipelen leren wil? Gemeente, dat gaat als het ware nog een stapje verder nadat we vanmorgen gehoord hebben. Als de discipelen zien dat brood en die vis, dan dringt het opnieuw tot hen door dat er niets van hen bij hoeft. Want aan dat land brandt een vuur wat zij niet aangestoken hebben. Op dat vuur ligt vis die zij niet gevangen hebben. Bij dat vuur ligt brood wat zij niet gebakken hebben. Zij hebben helemaal niets aan deze maaltijd bijgedragen. Het is alles van de Heere. Zij hadden die lange nacht tevergeefs geploeterd om maar iets te vangen. En nu komen ze aan het land, hongerig, vermoeid. En wat blijkt? Alles staat al klaar, zonder dat ze er maar iets voor gedaan hebben. Gemeente, heb jij die les ook geleerd? Dat bij de Heere alles gereed is. Ook al leven wij vele jaren na deze geschiedenis, de les blijft dezelfde. Wijlen dominee F. Bakker schrijft zo mooi bij deze geschiedenis: de Heere ontvangt zijn volk met gaven die zij niet verdiend hebben. Hij verwelkomt de zijne met goederen waar ze niet voor gewerkt hebben. Hij wil hen voeden met brood dat ze niet gezaaid hebben. Kortom, het is allemaal van de Heere. En wanneer wordt dat een wonder, gemeente? Wanneer je zelf alle moeite gedaan hebt om iets te krijgen, maar het was allemaal tevergeefs, dan wordt het zo'n wonder dat de Heere de zijnen ontvangt met goederen waar ze zelf niets aan bijgedragen hebben. Gemeente, is dat evangelie voor u deze middag? Zijn er mensen in Vriezeveen die zeggen: Heere, ik heb niets aan te brengen? En daar is gewoonlijk, gemeente, meer ontdekkende genade voor nodig dan wij denken. Want onze handen zijn maar zo geen lege handen. Maar wanneer er nu vanmiddag iemand is die zegt, Heere, ik heb helemaal niets meer aan te brengen. Eerder dacht ik van wel, maar nu heb ik niets meer. Geen traan, geen berouw, geen oprechte zucht, geen ervaring, geen beleving, helemaal niets. Wel, gemeente, wat leert dan deze geschiedenis? Dat u ook niets voor de Heere hoeft mee te nemen. Maar dat de Heere zondaren wil ontvangen met wat Hij gedaan heeft. En zal dat, gemeente, ook niet het wonder zijn in de eeuwige heerlijkheid? Als Gods kerk eenmaal komen mag in de zaal van de bruiloft van het Lam, dan zullen ze daar, net als op de oever van de zee van Tiberias, mogen leven van dat goed wat zij niet bereid hebben, maar wat de Heere voor hen bereid heeft, uit genade alleen. En wat zegt Jezus dan tegen de discipelen? Brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Waarom zegt Jezus dit? Er lag op dat vuur toch al vis klaar. Waarom moet er nog vis bij komen? Jongens en meisjes, kijk eens mee in de geschiedenis. Op het strand van de zee van Tiberias liggen twee soorten vissen. Twee soorten vissen. Het ene soort vis lag er al toen de discipelen daar kwamen. Daar hadden zij niet voor gezorgd. Daar heeft de Heere voor gezorgd. En het andere soort vis, dat hebben zij meegesleept uit het water naar de oever. En ook daarvan moeten wij zeggen, daar heeft de Heere voor gezorgd. Want hij zegt, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Nu, dat wijst heel nadrukkelijk op het moment van die morgen. Heel die nacht was tevergeefs, maar nu. Nu hebben ze wel gevangen. En het woordje nu in onze tekst wil zeggen, dat hebt u gevangen op mijn bevel en op mijn belofte. En zo, gemeente, liggen daar op het strand twee soorten vissen met twee soorten lessen voor de discipelen. Daar liggen vissen die er al lagen toen ze aankwamen. Wat is de les van die vissen? Wel dat de Heere hen helemaal niet nodig heeft. Maar daar liggen ook vissen die zij meegesleept hebben naar de oever. En wat is de les daarvan? Dat de Heere, die hen niet nodig heeft, hen toch wil gaan gebruiken. Zij zullen vissers van mensen gaan worden. En dan mag deze les wel elke dag met hen meegaan. De Heere heeft hen niet nodig, maar Hij wil hen wel gaan gebruiken. En als Jezus vraagt om de vissen die zij nu gevangen hebben, lezen we dat Petrus naar het scheepje toe gaat. Opvallend, gemeente. Voor de derde keer in de geschiedenis is Petrus de eerste. Petrus was de eerste die voorgesteld had om te gaan vissen. Petrus was de eerste die het bootje verlaten had op weg naar Jezus toe. Petrus is nu de eerste die naar het schip toe gaat. En waarschijnlijk gaan de anderen met hem mee, want het werk wat hij nu gaat doen, zal hij niet in eigen kracht alleen gedaan hebben. Namelijk, hij moet het net losmaken van het schip om dat op de oever te trekken. En dan zien de discipelen hoe groot de vangst is. 153 grote vissen. Al in de vroege kerk is er nagedacht over dat getal 153. Zou er misschien nog een bijzondere betekenis in zitten? Wel, bij de voorbereiding heb ik daarover allerlei gissingen gelezen. En een van de uitleggers schrijft dat er inmiddels wel meer dan 153 gissingen zijn gedaan om te zien wat achter dit getal zit. Maar wij moeten eerlijk zeggen, gemeente, dat we het met zekerheid niet weten. Wel is er iets opvallends en dat is dat Johannes bij het eerste wonder van Jezus, wat hij beschrijft, de bruiloft te Kana, en bij het laatste wonder aan de zee van Tiberias het overweldigende getal noemt. De bruiloft te Kana veranderde Jezus water in wijn. Daar stonden 6 grote watervaten van elk zo'n 100 liter per vat. Jezus zorgde door dat wonder voor 600 liter wijn. Dat is een overvloed geweest. En bij dat laatste wonder wat hij beschrijft, is er opnieuw een overvloed. 153 grote vissen. En laten we gemeente uit het getal maar deze les meenemen. Als de Heere werkt, dan is er een overvloed. Een overvloed die altijd reden geeft tot verwondering. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan die milde overvloed van uw gunst, hier roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. Maar gemeente, er is ter afsluiting van onze tweede gedachte nog iets waar Johannes ons wel met nadruk op wijst. Dat staat aan het slot van vers 11. En hoewel het er zo vele waren, zo scheurde het net niet. En dat staat er met nadruk bij. Waarom, gemeente? 2 keer heeft Jezus een wonder gegeven van een overvloedige visvangst. De eerste keer was in Lucas 5. Toen was er ook een menigte van vis in het net. Maar toen scheurde het net wel. En nu in onze tekst scheurt het net niet. En u begrijpt, dat staat niet zonder reden in de schrift. Waarom scheurde dat net in Lucas 5 wel? Gemeente, dat was omdat de discipelen met Jezus mee moesten gaan. Ze konden niet langer vissers blijven. Want wat had Jezus gezegd? Van nu aan zult gij mensen vangen. U hebt dat net niet meer nodig om te vissen. Het net scheurde, ze moesten het achterlaten. En nu in deze geschiedenis, nu zijn we al een langere tijd verder. Er is al heel veel gebeurd. Er ligt al zo heel veel achter hen. Jezus is gegaan de weg van lijden en sterven, door de dood tot het leven. En nu is bijna het moment aangebroken dat de discipelen als vissers der mensen de wereld in moeten gaan. Maar gemeente, om even bij dat beeld te blijven. Wat is het net dat de discipelen zullen gaan gebruiken als vissers van mensen? Dat net is de prediking van het evangelie. Gaat uit in de gehele wereld, predikende het evangelie. En als wij dat bedenken, gemeente, is het zo treffend dat in onze tekst staat dat het net niet gescheurd is. Waarom? Wel, o zeker, de discipelen zullen er menigmaal achterkomen. Zonder mij kunt ge niets doen. Eigen krachten zullen falen. Ze zullen meer dan eens bij dat net staan met de verzuchting van de profeet: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heere geopenbaard? Maar wat een wonder. Het net zal niet scheuren. En een krachtig bewijs van de waarheid van dit woord, gemeente, is dat ook op zondagmiddag 28 april 2024 in Vriezeveen het woord verkondigd wordt. Dat is omdat het net van het evangelie nog steeds niet gescheurd is. Omdat de Heere met dat werk doorgaat zondaren te trekken vanuit de duisternis tot zijn licht. Waarom, gemeente, is het net van de prediking nog nooit gescheurd? Ook al heeft de boze al talloze aanvallen daarop gedaan. Gemeente, dat is enkel en alleen om deze reden. Zoals Paulus schrijft aan de Korintiërs, dat het Gode behaagd heeft door de dwaasheid van de prediking. Dat is, zegt de kanttekening, prediking die in de ogen van wereldse mensen maar dwaas is. Zalig te maken die geloven. Ziet u, gemeente, er is in de grond der zaak, ook al is er in de tijd heel veel veranderd, er is in de grond der zaak niets veranderd. Nog steeds, ook in 2024, acht een mens van nature dit middel voor dwaasheid. En wanneer wij te raden zouden gaan bij de moderne communicatiewetenschap over hoe wij een boodschap moeten overbrengen, dan zouden wij de prediking moeten vervangen door korte filmpjes en fragmenten, pakkend en sprekend. Maar gemeente, waarom dan ook vanmiddag dat eenvoudige middel van de prediking? En dat is omdat het Gode behaagt door dat woord van de prediking te werken. Omdat het Gode behaagt door dit net zondaar te vangen. En als de Heere, gemeente, ook in 2024 niet veranderd is, dan is het net waarmee hij zondaren vangen wil niet veranderd. Dan wil de Heere nog steeds gebruik maken van dit eenvoudige middel, het gepredikte woord. Maar de grote vraag aan u, aan jou en ons allen is deze. Weten wij in eigen leven van de kracht van het net van de prediking? Want wat een net doet onder water, gemeente, dat gebeurt als het goed is ook onder de prediking. Een net wil insluiten. En dat is nu, gemeente, wat ook gebeurt onder de prediking. Daar wil de Heere zondaren insluiten, zodat ze hun tegenwerpingen kwijtraken, hun bedenkingen kwijtraken, hun bezwaren niet langer houdbaar zien, ze alles van hun kant kwijtraken. Jongens en meisjes, wat doet een vis om gevangen te worden? Niets. Een vis spartelt alleen maar tegen. Wat doet een zondaar om behouden te worden, gemeente? Niets. Die spartelt alleen maar tegen. Maar wat doet de Heer om zondaren te behouden? Hij laat ook vanmiddag, en gemeente, laat dat u toch eens verwonderen. Nog in zijn langmoedigheid, het net van het evangelie zakken, ook in de gemeente van Vriezeveen, om zondaren in te sluiten. Zodat zondaren die spartelen wat ze maar willen om er buiten te blijven, zo ingesloten worden dat zij zich onvoorwaardelijk aan de Heere leren overgeven en zichzelf verliezen voor de Heere en aan de Heere. Gemeente, misschien zitten hier vanmiddag wel mensen die wel eens met dat net in aanraking zijn gekomen, maar ze wisten al spartelende weer te ontkomen. Gemeente, nog laat de Heere dat net zakken, ook in het donkere water van de wereldzee van 2024. Waar alles kolkt en bruist van verzet tegen God en zijn gezalfde. En waarom laat de Heere dat net zakken? Omdat hij niet wil dat de goddeloze verloren gaan, maar zal leven. Gemeente, weet u ervan? Ingesloten door het net van de prediking. U spartelde in het rond. U dacht te ontkomen. U wilde misschien wel zeggen, zoals een van die tegenwerpingen de schrift klinkt. Later, voor deze tijd niet, later. Maar de Heere trok naar het vrije van zijn welbehagen. Uit de dood tot het leven, gode tot eer. En dat net, gemeente, scheurt niet. En wat is dat een machtige troost voor al degenen die in dat net besloten zijn. Want wat de duivel ook trekt en duwt aan dat net, welke stormen hij ook over de wereldzee laat gaan, het net scheurt niet. Want al wat de Vader aan de Zoon gegeven heeft, zal op de jongste dag komen op de oever. En dan zal blijken dat het net niet gescheurd is. Dan zal blijken dat het de duivel nooit gelukt is om er ook maar één terug te krijgen. Dan zal het wonder tot in eeuwigheid bewonderd worden dat de Heere daar zelf voor ingestaan heeft. Voor we onze derde gedachte komen, zingen we eerst Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wat er verder volgt, Psalm 89, het zevende vers. Schreven we onder onze tekstwoorden de openbaring van de opgestane Jezus aan de zee van Tiberias. Het was onze eerste gedachte het verlangen naar de Heere. Het was onze tweede gedachte het onderwijs van de Heere. En het is tenslotte onze derde gedachte het middagmaal met de Heere. Deze openbaring van de opgestane Jezus eindigt met een maaltijd. Weet u wat daarin zo treffend is? Jezus weet wat zijn discipelen nodig hebben. Ambtelijk, als zij vissers van mensen zullen worden. Hij heeft hen geleerd, zonder mij kunt ge niets doen. Maar als hij wonderen doet, zullen zij in zijn kracht grote daden doen. Maar Jezus weet ook wat zijn discipelen persoonlijk nodig hebben. Hij heeft hen met ziel en lichaam gekocht. En daarom zal hij ook naar ziel en lichaam zorg voor hen dragen. En dat geldt nog steeds, gemeente. Zoals eens de engel Elia aanspoorde om te eten, opdat de weg voor hem niet te veel zou zijn, zo nodigt Jezus hier zijn discipelen, die na een lange nacht werken moe en hongerig geworden zijn. Komt herwaarts, houdt het middagmaal. Hoe laat het precies op dat moment geweest is, weten wij niet. Het grondwoord voor middagmaal kan ook vertaald worden met een gewone maaltijd. Maar het is de tijd waarop Jezus hen nodigt en dat is het voornaamste. En dan staat er in vers 12 dat niemand van de discipelen durfde te vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Of er op dit moment nog enige twijfel in hun hart is, weten we niet. Maar het wonder dat gebeurd is, dat is zo overweldigend, zo groot, zo heerlijk, dat elke twijfel ongegrond is. Dit is van de Heere geschied. Jezus dan kwam en nam het brood, gaf het hun en de vis desgelijks. Hij is de gastheer. Hij heeft voor alles gezorgd. En de discipelen mogen uit zijn hand leven. Niet alleen op deze morgen, maar al de dagen van hun leven. Ook als zij naar zijn eigen inzetting het sacrament van het heilig avondmaal zullen houden, dan zal ook hij hun gastheer zijn en voorzien in wat zij nodig hebben. Gemeente, kent u deze Jezus als de grote gastheer? Hij onthaalt met gaven die u niet verdiend hebt. Hij wil voeden met brood waar u niet voor gewerkt hebt. Hij wil genade bewijzen waar u zelfs helemaal geen recht op hebt. Hij wil het alles geven. Gemeente, wat ligt er een ruimte in een evangelie van een zaligmaker die alles wil geven aan mensen die niets hebben. Die alles meebrengt. Voor mensen die met lege handen voor de dag komen. Gemeente, dat doet de Heer nu nog steeds. Wanneer u misschien wel bij wijze van spreken zit te staren op die lege handen en die lege netten. En wanneer u misschien wel alles geprobeerd hebt in uw leven om maar iets van de Heer te krijgen en het lukte maar niet. Wat is het een wonder wanneer wij in die weg, waarin wij het aan onze kant verliezen en met lege handen moeten belijden, Heere, bij mij is het niet. Zo bediend worden uit de volheid van zijn genade. Johannes besluit de geschiedenis en zegt, dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. En misschien weet u nog wel waarmee we vanmorgen begonnen zijn. Als Jezus zich openbaart, dan wil dat meer zeggen dan dat hij verschijnt. Hij verschijnt in deze geschiedenis. Hij laat zich zien, dat ook, maar hij openbaart zich. Dat wil zeggen, hij maakt zich bekend. Hoe langer, hoe meer. In wie hij zijn wil en wie hij wil blijven voor arme zondaren. En gemeente, nu een eerlijke vraag. Tweemaal mochten we op een van deze zondagen na Pasen deze geschiedenis overdenken. Hebt u deze les verstaan? Hebt u met het oog van Johannes mogen zien op de werken van zijn handen en gezegd, het is de Heere. Deze openbaring predikt dat hij niets van u nodig heeft, maar dat hij alles aan wil brengen. Al wat u ontbreekt, schenkt hij, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zo komt hij ook vanmiddag met het woord van zijn vermaning en het woord van zijn belofte. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want hij wil en hij zal zich bekendmaken als de overwinnaar van de dood, van het graf, van de zonde en van de hel. En als hij zich openbaart, blinkende in de schoonheid van zijn algenoegzaamheid, daar zult u het met het oog van Johannes zien en met hart en mond belijden. Het is de Heere van alle Heeren, Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren, van geslachte tot geslacht. Sion zingt uw God ter ere, prijst zijn grootheid, looft den Heere. Amen. Onze slotzang is Psalm 146, het achtste vers. Psalm 146, daarvan het achtste vers. Gemeente, ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.